Als u een Bijbel bij u heeft, mag u in ieder geval vast Lucas 1 opzoeken. Want ja, Advent. 4 zondagen waarin je voorbereid wordt op kerst. De komst van Jezus naar deze aarde. En wat ik vanmorgen wil doen, en dat kon je net al merken in het lied wat net gezongen werd. Ik wil met je gaan kijken naar een meisje van 16, 17 jaar. Wiens leven van de ene op de andere dag op zijn kop wordt gezet, omdat ze een engel ontmoet. En de vraag is of jij op die manier een engel wil ontmoeten. Maria, een meisje van 16, 17 jaar oud, met een geweldige toekomst, verloofd met Jozef, staat op het punt om te trouwen, om samen een bestaan op te bouwen in Nazareth, een goede plek om te wonen. Niet in de Randstad, maar een beetje op de Veluwe, een beetje rustige plek. Kun je lekker rustig genieten. En ik kan me voorstellen dat ze op een of andere manier ze elke dag bezig is geweest met die trouwdag. En dan lezen we dat God deze jonge vrouw gaat gebruiken om geschiedenis voor hemzelf te schrijven. En de Bijbel vertelt ons eigenlijk helemaal niet waarom God haar gekozen heeft. Het enige wat heel duidelijk is, ze is gewoon. Zoals jij en ik. God koos er niet vanwege haar opleiding, want die had ze niet. God koos er ook niet vanwege haar rijkdom, want ze was niet rijk, ze was eerder arm. God koos er ook niet omdat ze zo geweldig volwassen was en precies wist dat er allemaal in de Bijbel stond, maar het was een jong meisje. Ik zit even te kijken, volgens mij verlies ik op dit moment de aandacht, dus ik wacht even tot ik de aandacht weer terugkrijg. Ik dacht, er is een engel daar en jullie keken allemaal die kant uit. Ik denk, dit gaat fout. Dit gaat fout. Dus ik wacht even tot de bengel weer achter het gordijn weg is. En ik verder kan gaan. Oké. Maar een van de dingen is, wij weten dat God het hart doorgrondt. En ik denk dat een van de redenen waarom God juist Maria koos, was ergens vanwege dat innerlijke verlangen wat ze had om in ieder geval beschikbaar te zijn. Want op het moment dat ze die ontmoeting heeft met de engel Gabriel, wordt eigenlijk haar toekomst door elkaar geschud. En ze heeft allerlei vragen, maar tegelijkertijd zie je daar die houding van, ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Laten we die geschiedenis maar eens lezen. In de 6e maand zond God de engel Gabriel naar de stad Nazareth in Galilea. Even voor de duidelijkheid, het was daarvoor 400 jaar stil geweest. 400 jaar daarvoor had God zichzelf niet geopenbaard. Was 400 jaar stil geweest. De breuk tussen het oude moment. Naar een meisje dat was uitgehuwd naar een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriel ging naar haar huis binnen en zei, gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. En Maria schrok heftig bij het horen van zijn woorden, maar vroeg zich tegelijkertijd af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei dat haar, wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren en je zult hem Jezus noemen. En hij zal een groot man worden en de zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning over het volk van Jacob en aan het koningschap zal geen einde komen. En Maria vroeg aan de engel, hoe zal dit gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad. En de engel antwoordde, de Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt heilig worden genoemd en zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Zij is nu ook al hield men haar voor onvruchtbaar in de 6e maand van haar zwangerschap, want voor God is niets onmogelijk. En Maria zei, de Heer wil ik dienen, laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. En daarna liet de engel haar weer alleen. ...400 jaar is het stil geweest en dan in één keer verschijnt er een engel. En die begint met de woorden, wees gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. En onze tekst vertaalt het een beetje heftig. Er staat, en Maria schrok heftig. Dat is nog een beetje gecontroleerd. Voel je dat aan? In de grondtekst staat er gewoon, en Maria schrok zich rot. Ze schrok echt ontzettend. Maar staat tegelijkertijd, ze vroeg zich af wat die betekenis inhield. Wat hield het meer? En ik zal je eerlijk zeggen, ik kan me voorstellen als je zo'n engel tegenkomt, dat je daar ongelooflijk schrikt of niet. Zou je geschrokken zijn? Wat denk je? Zou je geschrokken zijn? Okay. Maar tegelijkertijd had ze dat vermogen. Wat betekent zijn genade aan je geschonken? En dan gaat hij vertellen wat er allemaal gaat gebeuren. En ik denk eerlijk gezegd, de tekst vertelt het niet, dat ergens in het verhaal Maria gewoon die engel kwijt was. Want er komen een aantal vragen op. Wat zouden de vragen kunnen zijn die Maria had, luisterend naar die engel, als ze hoort dat ze zwanger zou zijn? Wat zijn de vragen? Noem er eens een paar.
Hoe ga je het uitleggen tegenover
Jozef? Ja, interessant. Hoe leg ik dit uit aan Jozef? Kom ik straks even terug. Maar hoe leg je dit uit aan Jozef? Wat nog meer?
De mensen.
Wat zullen de mensen wel niet denken? Zeker in die tijd kreeg je gewoon een etiket op. Hoer. Heel simpel. Dat kan niet anders. Wat nog meer? Wat zou er nog meer zijn?
Waarom ik?
Nou, eerlijk zijn. Voor mij kun je beter iemand anders kiezen. Dat is wel prettiger. Want ik ben bezig om te gaan trouwen. En daar past dit niet helemaal in. Wat nog meer? Ja, bang voor de gevolgen. Want we lezen later dat Jozef haar in stilte weg wil doen, want ze wist wat de straf was. Al die vragen zullen ongetwijfeld naar voren zijn gekomen. Dan heb ik nog niet eens over de vraag, hoe moet ik dan de Zoon van God opvoeden? Ik ben 17 jaar, ik heb nog nooit de Zoon van God eerder opgevoed. Hoe doe je dat? Kun je je voorstellen die vragen die ongetwijfeld zijn geweest? En ik kan me voorstellen dat al die vragen tot gevolg hebben kunnen gehad als ze had gezegd, ho, stop. Doe ik niet. Ik heb afgevraagd, wat zou er gebeurd zijn? Als Maria had gezegd, stop, ho, doen we niet. Zou ze dan nog steeds de moeder van Jezus zijn geweest? Maar in plaats daarvan zie ik, als ik in haar leven kijk, drie dingen waarin zij voor ons een voorbeeld is geweest als het gaat om het leven en dienen met God. En daardoor begrijp ik steeds meer hoe sommige delen van het lichaam van Christus Maria een plek geeft waar wij soms wat moeite mee hebben, waarvan ik denk, dat is wel heel bijzonder. En elke keer als ik met Kerst weer opnieuw haar verhaal lees, dan ben ik onder de indruk van deze jonge vrouw, 17 jaar oud, die uiteindelijk zegt, laat God maar met me doen wat hij wil. En ik ga kijken naar drie dingen. En het eerste is, God gebruikte Maria omdat ze het verlangen had om zijn wil te doen en door hem gebruikt te worden. Wij weten allemaal dat God ons gemaakt heeft voor een doel, of niet? Hij heeft ons gemaakt voor een doel, maar dat doel komt niet vanzelf tot uitbreking. Er is geen automatisme dat Gods doel met ons leven een plek krijgt. We zijn gemaakt uiteindelijk om Gods doel met ons leven te verwezenlijken, maar dat heeft dan heel duidelijk wel te maken met het feit dat we daarvoor openstaan. Maria is bezig zich voor te bereiden op haar huwelijk. En God, daar verschijnt een engel die zegt, God heeft een geweldig plan met je leven. Hij is naar deze aarde gekomen op een manier waarop God en mensen elkaar beter kunnen leren begrijpen. En dat plan gaan we doen in de gestalte van jouw baby. En weet je wat Maria's reactie is? We lezen het een aantal versen verder. Maar als we naar Lucas teruggaan, naar Lucas 6, dan staat er dit. Dan is ze bij Elisabeth een paar dagen later. En dan zegt ze deze prachtige woorden. Mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God mijn redder. Want hij heeft ogen gehad voor mij, zijn minste dienares. Ja, grote dingen heeft de machtige voor mij gedaan. Heilig is zijn naam. Dat is wat Maria zegt. Wat ik heel bijzonder vind is dat Maria daar heel duidelijk zegt, ja, God heeft grote dingen voor mij gedaan. Ze zegt niet van, begrijp het maar, vergeet het maar, ik doe het niet. En wat je dan opvalt is dat je twee dingen leest in die paar zinnen die er was. Aan de ene kant lees ik iets van het woord enthousiasme. Ze zegt niet, oké, als God het dan maar moet doen, laten we het dan maar heel snel doen, dan is het gewoon, kan ik verder gaan met mijn leven. Nee, zegt ze, ik ben blij, ik ben dankbaar omdat God me wil gebruiken. Ze kan haast niet wachten. Dat proef je erin, in die woorden, wat ze net geschreven heeft. Mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God mijn redder. Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. En dat is het tweede wat heel duidelijk opvalt in dit geval. Er is aan de ene kant een stukje enthousiasme. En het interessante is, enthousiasme is een interessant woord. Het is een Grieks woord. En dat betekent letterlijk in God zijn. Enthousiasme betekent in God zijn. Dus je zou kunnen zeggen, je krijgt enthousiasme om Gods werk te doen, om bruikbaar te zijn voor God als je in hem bent. Dat is mooi, hè? Als je niet in hem bent, dan krijg je enthousiasme voor de dingen waar je zelf blij van wordt. Maar dat vind ik heel mooi wat hier staat. Enthousiasme is dus in God zijn. Maar het tweede is, daar is ook een beetje van gepaste nederigheid. Het is niet zo van, ik ben zo goed en daarom word ik gebruikt. Kijk, niemand van ons kan met eigen kracht Gods werk doen. Klopt dat? Niemand van ons. Dat kan alleen maar als God op een gegeven moment door genade zegt, ik wil door jou heen werken. Niemand van ons heeft genoeg bonuspunten op zijn kaart. Door te zeggen, nou ben ik toe aan dat God even een paar dingen door me heen doet. Niemand van ons. Al denken we dat soms wel, dat is echt niet zo. En dat vind ik zo mooi in dit verhaal wat je hier vindt. Je kan eigenlijk alleen maar zeggen als God door je heen werkt, dank u wel Heer, dat u door mij heen wil werken. Nou is het wel belangrijk dat je die houding blijft houden. Maar ik weet niet of het bij jullie is, maar het is heel duidelijk dat van verloop van tijd wordt geloven een beetje gewoon. Ken je dat? Het wordt gewoon. Bijbellezen wordt gewoon. Dat vuur van die eerste liefde, het is er nog, maar het is niet meer zo. Het is gewoon een heel klein, het brandt nog wel, maar het zet me niet meer in vuur. Nou wat, en daar gaan we even samen over nadenken. Wat is nou nodig om te zorgen dat die houding om door God gebruikt te worden blijft bloeien? Dat enthousiasme in combinatie met die gepaste nederigheid. Wat is nodig? Wat zei je? Een vurige geest. En die vurige geest hebben we niet van onszelf. Dus Gods geest moet in en door ons heen werken. En wat is nodig om Gods geest te laten werken in en door ons heen? Het is gewoon lekker een bijbelstudie vanmorgen. We hebben alle tijd hier. De grote dienst kan het niet. Hier kunnen we het gewoon even met elkaar doen. Wat is, noem eens wat. Wat is nodig?
Gehoorzaamheid.
Ja. De Bijbel zegt op een gegeven moment, wat noemt gij mij Heere, Heere, en doet die wat ik zeg. Soms zegt God dingen tegen ons en die zegt, moet je goed blijven, misschien begrijp je het niet, maar ik wil gewoon dat je dat doet. Ik wil bijvoorbeeld dat je de onderste weg gaat in een bepaalde situatie. Gewoon omdat ik dat vraag, omdat ik die weg ook gegaan ben. Wat nog meer? Zijn licht uitdragen voor de wereld. En voor je dat kunt doen, moet eerst dat licht in je lichaam branden. En wat ik daarvoor nodig heb, is gewoon broeders en zusters om me heen, die me prikkelen in mijn geloof. Die af en toe niet de vraag stellen, niet alleen van hoe gaat het, maar die ook de vraag stellen van hoe is het met je vlammetje? Dat is weer anders, hè? Hoe gaat het? Wow, goed. Hoe is het met het vlammetje? Wakker, brandt het nog? Of is het een waakvlammetje geworden? Brandt het nog? Is het er nog? Dat vind ik zo mooi. Ik heb van die mannen nodig die gewoon mij die vraag stellen. Ik heb het nodig, ik weet niet of jullie dat hebben, dat ik op een gegeven moment weer iets nieuws uit de Bijbel ontdek. Zo'n tekst die in één keer raakt en denk ik, ja, dat is waar. Dat is zo mooi, dat is zo belangrijk dat we dat hebben. Ik heb het nodig om naar die oude kerstliederen te horen. Mary, did you know? Gisteravond keek ik naar een programma dat heet De Beste Zangers. En er was een vrouw, ik denk dat ze uit Suriname kwam, en die zong Stille Nacht. En al die kerels, waarvan een groot deel helemaal niet geloofde, alle zangers, waren geraakt door dat lied. Want dat lied heeft iets van woorden. Ik heb soms teksten nodig, woorden nodig, die mijn hart raken. En denken, het is waar, dat er iets vibreert, niet met mijn verstand, maar met mijn hart. Ken je dat? En daarom heb ik gewoon nodig om dicht bij Jezus te zijn. Heb ik gewoon nodig om dicht bij Jezus te zijn. Wat me opvalt is dat er staat van Maria, dat als de herders gekomen zijn, dat ze alle woorden die ze van die herders hoort, bewaarde in haar hart. Zodat ze er later nog eens rustig over na kon denken. Het is belangrijk dat je het woord van God hoort, maar het gewoon ook bewaart in je hart. Dat je het laat landen. Daar heb je gewoon even tijd voor nodig. Dat je dan straks naar huis rijdt en denkt, wat was dat woord wat nu hier zit, wat moet landen in mijn hart? Dat het daar een plek heeft, dat is heel belangrijk. Dat was het eerste. God gebruikt Maria omdat ze het verlangen had om zijn wil te doen en door hem gebruikt te worden. En de vraag vanmorgen is heel duidelijk, waar verlang jij mee? Waar verlang je nou het meeste naar in je leven? Goede gezondheid? Leuke baan? Financieel onafhankelijk zijn? Je droomhuis kunnen bouwen? Een luxe vakantie? Of zeg je, ik verlang er het meeste naar om door hem gebruikt te worden, om anderen te zegenen? Ja? Ik wil ergens gewoon door hem gebruikt worden. Zodat ik straks bij hem ben, dat hij zal zeggen, goed gedaan, gij goede en getrouwe slaaf. Ik heb je dingen toevertrouwd en je bent ermee aan de slag gegaan. Wat daar bovenuit steekt is natuurlijk dat ik door hem geliefd wil worden. Maar dat hoef ik niet eens te vragen, want dat word ik al. Het tweede is, God gebruikt Maria omdat ze bereid was om de prijs te betalen. Want er is altijd een prijs die betaald moet worden om Gods werk te doen. In vers 38 zegt ze, de Heer wil ik dienen, laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Het boek zegt het, goed zegt Maria, de Heer mag met mij doen wat hij wil. En dat zegt ze daar heel duidelijk in zo'n zinnetje, niet wetend wat dat betekent. Wat het betekent op het moment dat ze uitgerekend was, dat ze op een ezel ging naar Bethlehem. En op een plek waar ze niet zou willen bevallen, beviel. En later vluchtte naar Egypte. Naar een plek waar ze liever ook niet had geweest. En heb ik nog niet eens van het moment dat ze daar staat, aan dat kruis, en er een zwaard door haar hart gaat, omdat haar eerstgeboren zoon sterft. Dan praat ik nog niet eens over alle schaamte die ze moest hebben, want haar reputatie was gebroken. Hoe vertel ik het mijn ouders? Hoe vertel ik het mijn vrienden? Maar hoe vertel ik het Jozef? Ik heb een nieuwtje voor je. Ik denk niet dat ze zoals die reclame zo'n sjerp om de buik gewonden heeft. Ik heb een nieuwtje voor je. Ik ben zwanger, maar ik heb goed nieuws voor je. Een Jozef die hoort het. Hij gelooft er gewoon niks van. Is het gek? En dan staat er een heel klein zinnetje. En God verscheen in een engel aan hem en vertelde dat. Maar de vraag is dat, voor mij verscheen die engel niet 3 minuten later. Dus Maria liep weg. En haar liefde voor haar leven wilde haar gewoon wegdoen. Heer, hier ben ik, gebruik mij maar. In de liefde van je leven laat je in de steek. Omdat je in verwachting bent van iets van God wat je niet kunt uitleggen. Wat denk je hoe zij gezien werd daar? En hoe denk je dat Jezus gezien werd? Zij woonde daar in Nazareth. Men kende haar. Oh, ja, dat is Jezus. De zoon van Maria en ja, wie zal het zeggen? En er was niets bijzonders aan hem te zien. Tot zijn 30ste zag niemand dat. Pas na zijn 30ste, toen hij optrad en wonderen tekenen deden, werd Maria, wat heb jij een mooie zoon, wat heb jij een bijzondere zoon. Maar al die jaren daarvoor heeft ze moeten leven met de schaamte. Wij denken daar weinig over na. Maar ik weet wel dat als wij zeggen, Heer, hier ben ik om uw wil te doen, hier ben ik om te doen wat u van mij vraagt, dat het soms gewoon heel duidelijk betekent dat er dingen zijn die we moeten loslaten. De afgelopen dagen moest ik erg denken aan die tekst uit Johannes 12, daar staat dit. Indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf. Maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort. Wie zijn leven lief heeft, maakt dat het verloren gaat. En ik moet u eerlijk zeggen, ik wil best veel vrucht dragen. Maar mijn leven verliezen is iets anders. Je leven verliezen betekent dat je gewoon sterft aan je eigen ik. Dat het niet langer gaat om jou. Dat jij niet langer de meest belangrijke persoon bent hier op aarde. Maar dat is God die door jou heen wil werken om andere mensen te zegenen. Ik merk dat wij in deze maatschappij, zo ook als christenen. Oh, dat wij hier ook als christenen heel vaak leven om gezegend te worden door God. Maar God heeft ons geroepen om anderen te zegenen. En dan kan het betekenen dat je om dat te doen, dat je soms dingen moet doen die je niet leuk vindt, maar die God op je weg brengt. Omdat dat is wat je van je vraagt. Begrijp wat ik bedoel? En dat je af en toe gewoon moe kan worden van de dingen. Maar soms zegt God, ik breng dat op jou weg. Zodat je met wat ik jou gegeven heb, anderen kan zegenen. Er is een prijs die betaald moet worden. Paulus zegt het heel duidelijk. Die zegt dit. Ik beschouw alle dingen waar ik vroeger zoveel waarde aan hechtte als waardeloos. Omdat het niets meer waarde heeft dan het kennen van Jezus Christus. En het doen van zijn wil en het lijden hoort bij elkaar. Toch? Oké. Het derde is, God gebruikt Maria omdat ze open stond voor zijn bovennatuurlijke leiding en vorming in zijn leven. Wat me opvalt is dat Maria open stond om de controle van haar leven los te laten. Zodat God iets bovennatuurlijks in haar leven kon doen die ze zelfs aan niemand kon uitleggen. In de feesten staat, 3 vers 20 staat, God is bij macht oneindig veel meer te doen dan we bidden of beseffen. En ze zeggen allemaal amen op. Maar de voorwaarde is dit. De controle van je leven uit handen geven. En dan kan God iets bovennatuurlijks door je heen doen. Het kan maken met vergeving. Het kan maken met herstel. Het kan maken met allerlei dingen. Die Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat er is gezegd. Is de controle uit je leven losmaken. Maria was bereid om niet te zeggen, God tot zover en niet verder. Ik wil u volgen, maar laat één ding duidelijk zijn. Ik heb nog steeds wel de controle over mijn leven. Maar ze is bereid om hem te dienen, om de prijs ervoor te betalen en hem toe te staan om met zijn geest bovennatuurlijke dingen in haar leven te doen. Interessant. En hij doet het. Het lijden en de heerlijkheid horen bij elkaar. Dat is voor mij ook kerst. God gebruikt een jong meisje als Maria om de moeder van Jezus te zijn, omdat ze het verlangen heeft. Het is om de prijs te betalen en open stond voor Gods bovennatuurlijke leiding. En de vraag vanmorgen is heel simpel. Wat gaan wij Jezus dit jaar geven op zijn verjaardag? Wat geef je degene die alles al heeft? Er is eigenlijk maar één ding wat je kunt geven, toch? Dat is jezelf. Dat is het enige wat je kunt geven. Zeggen, Heer, op uw verjaardag wil ik u eigenlijk iets geven van wat u voor mij gedaan heeft. En weet je wat me opvalt? Als je dingen loslaat en je geeft ze aan Jezus, dan geeft Jezus ze meestal terug aan jou, opdat je anderen ermee kunt zegenen. Als je je geld geeft en zegt, Heer, hier is al mijn geld en al mijn inkomen, het is voor u. Dan geeft hij je terug en dan zegt hij, weet je, gebruik het dan maar om anderen te zegenen. Heer, hier is mijn huis. Dan zegt de Heer, dat is heel goed. Ik geef je de gaven van gastvrijheid, zodat je mensen bij jou thuis kan hebben en ze even kunt overleggen. Zodat je met mensen je leven kunt delen. Heer, hier is mijn tijd. Oh, zegt de Heer, dat is geweldig. Gebruik het maar, geniet maar van heel veel dingen. Maar gebruik die tijd ook even, ik geef het je terug, zodat je daarmee tijd kunt geven aan die mensen die een luisterend oor hebben en een bemoediging nodig hebben. Ja. Wat geven we Jezus op zijn verjaardag? Ja, heel simpel. Onszelf.